Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is vanmorgen uit Genesis 39, de versen 1 tot en met 23. En het thema van de preek is Jozef in het slavenhuis. Een paar mededelingen namens de kerkraad. Woensdag 20 juli. Hopen Jimmy de Leeuw en Hilde Kema te gaan trouwen. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden in de Mossel, Mosselseweg 2 te Otterlo om 3:30. Dominee R. van Beek hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten zijn vandaag de eerste voor de kerkelijke kas, met name emeritikas. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan gaan we nu samen zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 7. Laat ons de rustdag wijden. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Op vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat daarin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 96, het vierde en het vijfde vers, die willen we met elkaar gaan zingen. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En geef dan ook allerlei geslachten roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en Koning. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 96. Psalm 99, het zesde vers, dat luidt uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door Heeren kracht van hen werd volbracht. Dus niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En dan de oproep en het onderwijs, het nakroost der Hebreeuwen, volgen dit al eeuwen, dus de wet brengt ons tot afhankelijkheid. We luisteren naar de 10 geboden, richtsnoer voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Morgen lezen we Genesis 39, weer een hoofdstuk uit de Jozefs geschiedenis. Genesis 39. Het opschrift is Jozef in het huis van Potifar in Egypte. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen hadden gebracht. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heere zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met me. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen ze Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen ze zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten was gevlucht, dat ze de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met me te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Ze liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij me gekomen om de spot met me te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden van zijn vrouw, die zijn vrouw tot hem sprak, hoorde: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. En het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover. We gaan deze geschiedenis zo meteen met elkaar overdenken. En het uitgangspunt is wat we lezen, vooral in het tweede vers en ook in het 21ste vers aan het begin. Maar de Heere was met Jozef. Maar voordat we dit gedeelte gaan overdenken met elkaar, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen, de leiding van zijn Heilige Geest. Wij willen samen aan de Heere opdragen onze zuster Wilma Westerink, die komende vrijdag een operatie zal moeten ondergaan, een galblaasoperatie in het ziekenhuis van Ede. We willen voorbeelden doen voor Hanneke Riepma, die vrijdag 22 juli aanstaande voor 3 weken naar Zuid-Afrika vertrekt om mee te doen aan opbouwwerk dat door Woord en Daad daar wordt georganiseerd. En wij willen ook voorbeelden doen voor onze zuster Van Roekel van de Mulderslaan. Zij is in het ziekenhuis opgenomen. Ze zou worden geopereerd aan haar schouder, maar er deden zich andere problemen voor en nu moet ze eerst onderzoeken ondergaan. We zijn dankbaar dat onze broeder Cor van Ginkel weer thuis is. Hij kreeg ook een goede uitslag en met medicijnen wordt geprobeerd om zijn problemen, zijn gezondheidsproblemen, het hoofd te bieden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. De psalmen die wij vanmorgen zo met elkaar hebben mogen zingen, bevatten al een hele boodschap voor ons, Heer. Het is vandaag de rustdag. Die mogen we wijden. Die mogen we heiligen. De rustdag die u ons geeft. In onze samenleving is er geen respect voor uw rustdag. Alle dagen zijn immers gelijk en het economische verkeer moet en zal toch voortgaan. Maar u heeft aan ons de rustdag geboden en geschonken. En dat betekent, we mogen alles even achter ons laten. En we mogen ons weer richten op uw woord. Uw woord dat onderwijs bevat, zeker voor ons leven op aarde. Maar dat ook onderwijs bevat voor uw koninkrijk dat eeuwig is. We hebben samen mogen zingen, heren, met de dichter van Psalm 96 mee, dat het zo goed is om uw grote naam te verhogen. En dat is waar, als we ook vanmorgen weer vervuld zijn met de dankbaarheid voor al de weldaden die we ontvingen, dan zal die dank en dan zal die lof ook in ons hart zijn. Heren, u bent goed voor ons en wil ons daar ook steeds weer opnieuw van overtuigen. En doe ons ervaren dat u goed voor ons bent, zonder dat we daar rechten op kunnen laten gelden. Het zijn uw gunstbewijzen die we elke keer weer opnieuw ontvangen. Heren, we hebben samen gezongen met de dichter van Psalm 99, hoe nodig het is om uw geboden te houden. Maar ook dat wij dat niet in eigen kracht kunnen. En dat we in afhankelijkheid van u die geboden hebben te bewaren. En dat betekent dat we vanmorgen ook weer ons moeten verootmoedigen. Als we kijken naar de afgelopen week, dan hebben we ongetwijfeld in velerlei opzicht weer niet beantwoord aan het doel dat u met ons leven hebt. Maar wil het ons vergeven in het werk van de Heere Jezus. En wil ons door uw Heilige Geest vernieuwen van dag tot dag. En dat we zo in uw kracht, in uw eigen kracht, de kracht van uw geest, uw geboden mogen houden die goed zijn. Die ons niet willen knellen en niet ons willen kwellen. Maar de geboden die goed zijn en die ons een spoor willen wijzen van vrijheid en van vrede. We zijn vanmorgen bij elkaar, heren, om uw woord weer te ontvangen. We hebben met elkaar een gedeelte gelezen uit het Oude Testament, uit de Jozefsgeschiedenis opnieuw. En we vragen van u of u het open wilt leggen voor ons hart. Of u uw dienaar vanmorgen de woorden wilt geven, dat hij in alle helderheid uw woorden ook mag vertolken. Maar wil ook opening van ons hart geven, van ouderen, maar ook van onze jonge mensen. Want de geschiedenis van vanmorgen zal juist ook voor onze jonge mensen heel wat onderwijs gaan inhouden. Heere, zegen ons en breek alles af wat van ons is. En bouw uw werk op in ons leven. Versterk dat werk of breng dat werk in ons leven aan. We mogen samen, Heere, vanmorgen danken dat u onze broeder Cor van Ginkel weer thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. En we zijn met hem en zijn vrouw zo dankbaar dat die onderzoeken geen ernstige zaken aan het licht hebben gebracht. Intussen zijn de problemen nog niet voorbij. En nu wordt hij met medicijnen behandeld. En we bidden ook of u daar uw zegen over wilt geven. We zijn zo diep afhankelijk van u. Medicijnen, ze kunnen alleen maar werken als u uw handen, uw zegenende handen erboven houdt. Heren, we willen vanmorgen ook aan u opdragen, heel in het bijzonder, een aantal zusters die of naar het ziekenhuis gaan of een verre reis gaan maken. We denken aan onze zuster Wilma Westerink, die in de komende week naar het ziekenhuis zal gaan om een galblaasoperatie te ondergaan. Wilt u alles wel maken? Wilt u met haar zijn? En wilt u geven dat ook deze operatie goed mag verlopen en de problemen, de gezondheidsproblemen mag opheffen. Heren, wij bidden ook voor onze zuster van Roekel van de Mulderslaan, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een operatie, maar nu dan toch eerst weer onderzoeken moet ondergaan. We leggen haar in uw handen. Wilt u bij haar zijn? Wilt u alles wel maken? Gedenk ook onze broeder die met haar verbonden is en allen die om hen heen staan. Heren, we bidden of u ook met onze Hanneke Riepma wilt zijn, die in de komende week naar Zuid-Afrika vertrekt om mee te doen aan opbouwwerk. Wat is dat toch goed dat onze jonge mensen zich mogen inzetten voor mensen die minder bedeeld zijn. Wilt u bewaring geven, heren? En wilt u daar een goede tijd geven, dat Hanneke ook daar werkelijk mag doen wat ze wil doen en dat het tot zegen mag zijn van de mensen daar. En wilt u haar op de gestelde tijd ook weer veilig bij ons terugbrengen. We leggen haar in uw handen. Zegen allen, heren, die op dit moment ergens anders zijn. Het is vakantietijd en velen van ons verblijven of in binnenland of in buitenland. Geef een goede tijd en bewaar ons allen. Heren, we komen zo samen tot u. En we bidden in het bijzonder voor allen onder ons die zorgen en moeite, die verdriet en strijd in hun leven ervaren. Ook al zijn ze vanmorgen dan niet met name genoemd, maar u weet wie het van ons betreffen en we leggen elkaar in uw handen. Gedenk ons in uw gunst, in uw genade. En zie ons aan in uw ontfermende liefde, in hem die aan uw rechterhand als de koning zit die regeert en als de hoge priester is die altijd voor ons bidt, de Heere Jezus Christus. Hoor ons en zegent u ons uit genade alleen om zijnentwil. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, het derde en het vierde vers. En het zijn hele bekende woorden, maar desalniettemin inhoudsvol. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. Als we naar de boodschap van dit gedeelte dat we gelezen hebben, geluisterd hebben, dan zingen we uit Psalm 42, het eerste en het zevende vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het zevende vers, o mijn ziel, wat buigt gij u neder en wat zijt gij in mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. Gemeente, Jozef was een jongen die door zijn vader door en door verwend werd. En die ook heel duidelijk boven zijn broers werd voorgetrokken. Want kijk, daar loopt hij in zijn veelkleurig gewaad. Zijn prinsenpak. Zijn broers hebben maar eenvoudige herderskleding aan. Maar hij ziet eruit als een prins. Jozef is het uiteindelijk ook die het brengt tot onderkoning van Egypte. Hè? Dat weten we uiteindelijk. Zit hij daar op de troon. Maar toch is het leven van Jozef niet één lange successtory. Integendeel. Zijn verwaande gedrag roept heel wat tegenspraak op. Verachting zelfs. Haat bij zijn broers. Die gooien hem in de put. Verkopen hem uiteindelijk als slaaf aan kooplieden die naar Egypte gaan. En als hij dan daar in Egypte is, dan wordt hij ook niet 1, 2, 3 de onderkoning. Nee, dan gebeurt daar eerst ook wel heel wat. Hè? Dan moet hij eerst een hele poos als slaaf dienen. Nou, dat is niet makkelijk geweest, jongens en meisjes. Hè? Als je als slaaf moet dienen, moet je maar eens indenken. En dan heeft hij een poos als slaaf gediend en denk je, nou wordt hij onderkoning? Nee, dan moet hij eerst nog een poos in de gevangenis. En dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Je moet je indenken, in een gevangenis zitten en dan niks gedaan hebben. Jozef wordt wel verhoogd. Hij wordt uiteindelijk wel onderkoning van Egypte. Maar voordat hij verhoogd wordt, wordt hij eerst diep vernederd. En waar lijkt Jozef in zijn levensgang nou dan op? Ja, dat weet je. Dat is inderdaad de levensgang ook van de Heere Jezus geweest. Hè? En daarom noemen we Jozef ook meestal een type of een voorafbeelding van hem. Zodat je in de levensgeschiedenis van Jozef ook heel wat trekken opmerkt, hè, van de Heere Jezus. Dan moet je daar ook weer voorzichtig mee zijn. Je moet niet alles overzetten. Maar toch in de grote lijnen zie je dat. Hè? Vernedering, verhoging. Jozef, Jezus. Vanmorgen hebben wij Genesis 39 met elkaar gelezen. En in dat gedeelte wordt verteld hoe Jozef in dat huis van die Potifar, die Egyptische meester, als slaaf heeft gediend. En het is nog succesvol ook, om zo te zeggen. Nee, ik moet anders zeggen. Het is zegenrijk. Het is zegenrijk. Want het opmerkelijke is dat de Heere met hem is daar in Egypte. Hè? De Heere verlaat hem niet, ook in die ellendige toestand. Hij verlaat hem niet. Maar we lezen in dit hoofdstuk ook hoe of Jozef in de problemen komt door de vrouw van zijn meester. En ja, die problemen zijn zeer groot. Ik zei al, de gevangenis is het gevolg. Nou, laten we vanmorgen ons buigen, jongens en meisjes, jongeren, gemeenten. Laten we ons buigen over deze geschiedenis en proberen te ontdekken wat het onderwijs nou is dat erin opgesloten ligt, ook voor ons van vandaag. Voor u, voor jou, voor mij. Ik heb als thema gekozen, Jozef in het slavenhuis. Jozef in het slavenhuis. Hoe lang zal het geduurd hebben voordat Jozef in Egypte aankwam? Hij was verkocht in de omgeving van Sichem. Dat is eigenlijk het noordelijke gedeelte van Israël. En dan moet je nog een heel eind lopen naar Egypte. En zie je hem lopen, vastgebonden. En de touw zit vast aan het zadel van de kameel. Zo moet hij strompelen, dwars door de woestijn heen, honderden kilometers lang. Nee, dat is geen kleinigheid hoor, geen kleinigheid. Nou, en dan komt hij uiteindelijk daar in Egypte aan en dan denk je, nou is hij er, hè, in Egypte. Nou gaat dat gebeuren, nou gaat hij onderkoning worden. Nee, in Egypte komt hij niet op de troon, maar hij komt op de slavenmarkt terecht. Zie hem staan, jongens en meisjes, zie hem staan, hè. Al die mensen die als slaaf verkocht gaan worden, al die mannen die daar staan, hè. Daar staat Jozef tussen en er lopen mensen voor langs en die kijken met een keurende blik naar al die jonge mannen. Zien ze er een beetje stevig uit? Hebben ze wat gespierde lichamen? Kunnen we er wat mee? En dan is er op een gegeven moment iemand en die ziet Jozef tussen staan en die zegt van nou dat lijkt me wel wat en die doet een bod. Moet je voorstellen dat er op je geboden wordt. Het is net alsof je op de veemarkt bent, een stuk vee bent, meer ben je niet. Als slaaf verkocht. Wat zal er allemaal door Jozefs hoofd heen gegaan zijn toen hij daar stond en toen hij dit allemaal maar meemaakte. Het is geen kleinigheid geweest, moet je eens indenken. En dan nog maar kort geleden, hoe lang geleden? Een paar weekjes geleden, nog maar kort geleden, paradeerde hij in het huis van zijn vader. En loopt hij daar in die prachtige, veelkleurige kleding rond. En is hij het meneertje, om zo te zeggen. Oh, wat is de situatie nou ineens anders, hè? Als slaaf verkocht op de markt in het heidense Egypte. Uiteindelijk wordt hij dan gekocht door een zekere Potifar. En die Potifar, daar wordt van gezegd hier dat hij het hoofd is van de lijfwacht van de farao. Dus deze man die heeft een hoge positie. We zouden vandaag zeggen CEO security. Hè? Een hele belangrijke positie heeft hij. En die man die heeft dan ook behoorlijk wat bezittingen opgebouwd, staat er. Hè? En daar behoren ook heel wat slaven bij. Hè? En dan wordt Jozef één van de vele slaven in Potifars huis. En zo zie je hem aan de gang, hè. Zo zie je hem aan de gang, in het werk, aan het werk in het huis en rondom het huis van Potifar. Bezig met schoonmaken. Bezig met het onderhouden van tuin en woning. En uiteindelijk ook bezig, na verloop van tijd, met het bedienen van zijn meester en van zijn meesteres. Jozef heeft 7 dagen per week dienst. En dat 24 uur per dag, alleen als zijn meester en meesteres slapen, is er voor hem de tijd om ook te rusten. Maar anders moet hij present zijn. Het slavenbestaan was hard, zeer hard. Nou is opmerkelijk dat je in het tweede vers leest, en dat is eigenlijk ook een klein beetje, om zo te zeggen, de rode draad in dit hele gedeelte, dat je in dit tweede vers leest, en de Heere was met Jozef. Zie je het staan? Maar als je daar nou even over nadenkt, dan kun je best eens een keer bij jezelf wat vragen voelen opkomen. Dan zeg je, ja, maar klopt dat nou eigenlijk wel? Want kijk nou eens, waar zit die Jozef nou in? Een uitzichtsloze situatie. Zal die er ooit uit vandaan komen, die slavendienst, hè? Als de Heere nou werkelijk met hem was geweest, dan zou het er toch veel beter hebben voorgestaan in zijn leven, of niet dan? Ja, want wij denken vaak, laten we heel eerlijk zijn, de Heere met ons, dat houdt in dat je zegen, dat je voorspoed ervaart, dat er geen tegenslagen zich voordoen. En als er wel moeite en zwaarigheden zijn, dan zeggen we, nou ja, de Heere is niet met ons, dat kan toch niet, want kijk maar die zwaarigheden. Maar weet je wat je nou in deze geschiedenis leest? En dat vind ik het opmerkelijke, hè? En de Heere was met Jozef. Ja, met welke Jozef? Niet met Jozef bij zijn vader thuis. Maar met Jozef in het huis van Potifar. Als hij daar 24 uur per dag, 7 dagen in de week, slavendienst moet verrichten. Daar is de Heere met hem. Daar is de Heere zo met hem dat hij hem zal hebben vertroost en bemoedigd. En nabij is geweest. Ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen. Weet je, gemeente, dat je dat niet alleen hier leest. Maar het is misschien goed om vanmorgen tegen elkaar te zeggen. Dat dat een breder in de Bijbel voorkomend gegeven is. Dat de Heere met je is. Ook als er moeite zijn. Als er vragen leven. Als er tegenwind in je leven is opgestoken. Mag ik vanmorgen één tekst noemen? Ik denk aan Jesaja 43. Lees het vandaag nog maar eens een keer voor jezelf door. In Jesaja 43, er staat op een gegeven moment in het tweede vers. Wanneer u door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. Als u door rivieren moet gaan, ze zullen u niet overspoelen. En wanneer u door het vuur moet gaan, dan zult u niet verbranden. En er zal geen vlam u aansteken. Lees het maar na. Jesaja 43. Dus wat betekent dat nou? Dat betekent dat de Heere meer dan eens in de Bijbel zegt dat je als gelovig mens best het een en ander kunt meemaken. En daar weet je misschien vanuit je eigen leven ook al wel wat van. Helaas. De moeite, het verdriet en de zorg. Maar te midden van al die moeite en te midden van al die zorgen is de Heere toch degene die zegt, ik zal bij u zijn. Al gaat het zo hoog dat het water je dreigt te overspoelen. Ik zal met u zijn. Ook al gaat het zo ver dat je naar je beleving dwars door het vuur heen moet. En dat het zo warm wordt, dat het zo heet wordt in je leven. Dat je denkt, hoe kom ik hier ooit doorheen? Hoe kom ik toch verder? Ik zal met u zijn, in moeite zijn, en dat de Heere toch met je is. Ja, zegt er iemand vanmorgen, dat klinkt allemaal best leuk. Maar hoe ervaar je dat dan? En hoe weet je dat dan, dat de Heere ook in moeite met je is? Want de ervaring is juist dan tegenovergestelde, dat we denken, nou ja, wat ik net al zei. Nou, dan mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, hè, dat als je mag schuilen bij hem, die de naam draagt, Immanuel. En wat betekent die naam ook alweer? De jongens en meisjes weten het nog wel, hè? Immanuel. God met ons, ja, de Heere Jezus. Als je schuilt bij Immanuel, als je schuilt bij de Heere Jezus Christus, met al je zorgen, je zonden, met heel je bestaan, dan mag je weten, de Heere is met mij. Dwars door alles heen. Ja, hij is altijd met me. Hij heeft dat toch zelf beloofd. Hij heeft niet gezegd, ik ben met u. De mooie dagen van het leven. Hij zegt toch niet, ik ben met u. Alleen wanneer het voorspoed en geeft in uw leven en het makkelijk is. Nee, ik ben met u alle dagen. Ja, tot aan de volleinding van de wereld toe, zolang de wereld bestaat. Ik ben met u alle dagen van dat de wereld er is. Schuilen bij Immanuel, bij de Heere Jezus. Dat is nou het geheim van troost en van hou vast. Dat is nou het geheim ervan dat je, ondanks misschien dat er zoveel tegenkomt en zoveel tegenwind is opgestoken, dat je zegt, en toch mag ik weten, de Heere is met mij, hoe of mijn weg ook gaat. Of die nou over hoogte loopt, of dwars door diepte gaat. Of die nou over het droge gaat, of dat ik nou door hoog water moet. De Heere is toch met mij. Ja, wat een troost als je dat ook mag weten. Te midden van alle zorgen, spanningen en moeite. Ik sta er toch niet alleen voor. De Heere was met Jozef. De Heere wil om Jozefs wil, om Christus wil, ook met mij zijn. Nou ja, laten we ook heel nuchter zijn vanmorgen. Hè, van de Heere is met Jozef staat er, maar dat zal natuurlijk niet hebben betekend dat hij daar nou elk moment van de dag ook de troost van heeft ervaren. Hè. Nee, natuurlijk niet. Jozef heeft daar dat slavenbestaan gehad en dat, ik zei al, dat is niet makkelijk. En hij zal teruggedacht hebben aan wat er bij vader in zijn huis aan voorrechten waren. Hè. Dat was een heel ander leven natuurlijk. En ik weet niet of het u vergaat of hoe jij erover denkt, maar ik denk dat Jozef toen op dat moment ook erg boos geweest is op zijn broers. Tenminste, ik zou het wel geweest zijn. He, dat je toch ook met een stukje bitterheid vervuld bent over het gedrag van je broers. Want door hun gedrag zit jij dan wel daar in dat slavenhuis. Ze hebben je in de put gegooid, nota bene, en ze hebben je verkocht. Je eigen, je bloedeigen broers. Hoe hebben ze het ooit kunnen doen? Nou zit je daar in Egypte, in het slavenhuis in de heidense omgeving. Egypte, dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Egypte is in de Bijbel altijd de plek van waar God niet is. Egypte vijandig tegenover God en zijn volk. Nou zijn er ook in de Bijbel wel hoofdstukken aan te wijzen waaruit blijkt dat Egypte Israël moet dienen. Maar uiteindelijk is het een vijandige macht. En daar moet Jozef nou dienen, in het slavenhuis in Egypte. Niet makkelijk. En ik zei al, gemeente, je moet echt niet denken dat hij nou van elke dag opnieuw, en dat hij nou ieder moment van de dag de troost ervan ervaren heeft. De Heere is met mij. Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn wel die momenten geweest. Ik denk bijvoorbeeld als hij toch eens een vrij half uurtje 's avonds had en dat hij al zijn moeite voor het aangezicht van de Heere heeft uitgeklaagd in zijn gebed. Ik denk dat hij toen ook heeft mogen ervaren door de werking van Gods geest, die er natuurlijk toen ook al was. Ik ben met u en ik ken uw weg en ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Zo zal God zich over hem ontfermd hebben. Maar weet je, waar het ook nog uit blijkt dat de Heere met hem was, dat blijkt uit het feit dat hij in dat huis van Potifar promotie maakt. En waarom maakt hij nou promotie? Omdat hij zijn werk goed doet. En waarom doet hij zijn werk goed? Nou, ik denk omdat Jozef toch zoiets gehad heeft van, ja, maar ik ben hier nu en nu kan ik wel verbitterd zijn. Nu kan ik mijn werk wel mokken doen. Maar heb ik eigenlijk alleen mezelf maar mee. Hè, dat hij toch als het ware zich maar in die weg geschikt heeft, gehoorzaam is geweest. En zo heeft hij zijn werk toch goed gedaan in het huis van Potifar. En God heeft dat gezegend, zodat Potifar het ging opmerken. En zodat Potifar op een gegeven moment zegt, hè, van, ja, die Jozef, daar kun je best eens wat aan toevertrouwen. Ik had er eerst mijn vragen bij, het is een Hebreeuwse jongen, maar ik heb nu gezien, het is zo'n kerel, die kan best hier het een en ander aan. En dan op een gegeven moment staat, ik vind dat een prachtige zin, op een gegeven moment liet hij alles aan Jozef over en deed hij verder niks meer in zijn huis. Hij at alleen maar het brood. Nou, dat betekent dus dat Jozef werkelijk van voor tot achter, van boven tot beneden, de regie had over het huishouden van Potifar. Vandaag zouden we zeggen, hij is opgeklommen van slaaf naar een soort van een butler. Dus dat hij wel dient, maar niet meer zoals een slaaf. Het huis van Potifar wordt gezegend ook om Jozef staan. Het huis van Potifar is er goed mee af dat Jozef daar dient. Maar als God zijn zegen geeft, nou dan is er natuurlijk altijd iemand die met scheve ogen daarnaar zit te kijken en die dat niet op prijs stelt. En wie zou dat nou zijn jongens en meisjes, wie wil eigenlijk niet dat mensen gezegend worden en dat ze de Here kennen en liefhebben? Nou, dat is de duivel. Dat is de Satan. En inderdaad verschijnt ook de duivel ten tonele in de geschiedenis hier en breekt die af wat voorzichtig onder Gods zegenende handen is opgebouwd, hè? En zoals hij eens in het paradijs door middel van de slang tegen Eva gesproken heeft, gaat hij nou door middel van de vrouw van Potifar het woord richten tegen Jozef. Jozef, slaap met mij. Nee, zegt Jozef, dat doe ik niet. Maar de duivel is vasthoudend. Want wat staat er? Er staat dat er dag in dag uit, hè, dat er door die vrouw zo gesproken werd. Dus Jozef die krijgt een bombardement van verleidingen. Dag in dag uit, slaap met mij. Maar doet Jozef het? Jozef doet het niet. Is Jozef dan van steen? Is Jozef dan geen mens? Hè? Is Jozef dan geen jonge man? Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk. Maar hoe kan hij dan toch steeds zeggen nee tegen al die verleidingen die op hem afkomen? Hij heeft drie redenen. Als je het hoofdstuk leest, dan komen die drie redenen heel sterk naar voren. En laten we daar vanmorgen even naar kijken met elkaar. Drie redenen. In de eerste plaats zegt hij: ik kan dit niet doen, mevrouw Potifar, omwille van uw man. Hij houdt rekening met zijn meester. Als ik dit zou doen, zegt hij, dan zou ik het grote vertrouwen dat uw man in mij gesteld heeft, zou ik beschamen. En wat zou die allemaal niet aandoen aan Potifar en ook aan allen daar in het huis, als hij dit nou zou doen? Wat zou er allemaal niet kapot gemaakt worden als hij deze weg op zou gaan? Dus hij zegt, ik doe het niet. In de eerste plaats houd ik rekening met de positie die uw man mij heeft gegeven. Nou, ik denk, als je dat nou naar vandaag toe vertaalt, hè, dat je zegt, ja, wat ligt hier ook niet een enorm stuk wijsheid en waarheid in? Ja, ook vandaag de dag zijn er mensen die andere mensen verleiden. Ja, ook vandaag de dag zijn er mensen die met de man of de vrouw van een ander overspel plegen of proberen de ander daartoe te dwingen. Maar kijk eens wat nou de gevolgen zijn. Hè? Wat de gevolgen ervan zijn. Wat doe je nou een wettige man, wat doe je nou een wettige vrouw aan? Wat doe je nou kinderen ook aan in een gezin door zo met een ander om te gaan of te nemen wat niet van jou is? En zo zie je dat ook vandaag de dag de zonde in dit opzicht een enorm spoor trekt, hè, van verwoesting. Hoeveel tranen vallen er niet omdat op deze manier levens worden kapot gemaakt en verhoudingen worden gebroken en harten worden gebroken. Het tweede is, en dat is misschien nog wel iets diepgaander, Jozef houdt met zijn weigering rekening met zijn God. Ja, wat Jozef heel duidelijk voor ogen heeft, wat hem heel helder voor ogen staat, dat is wat die vrouw wil, dat is zonde tegen God. En niet zo'n klein beetje ook. Hij zegt, het is een groot kwaad in Gods oog. Dus hij bagatelliseert het niet en zegt van, nou ja, we zijn allemaal mensen en we gaan allemaal wel eens een keer de fout in en zo. Nee, hij bagatelliseert het allemaal niet. Hij zegt, het is een groot kwaad in Gods ogen. Waarom zegt hij dat? Nou ja, omdat hij de Heere lief gekregen heeft. En als je de Heere lief gekregen hebt, dan heb je ook zijn geboden lief gekregen. Dat hangt altijd met elkaar samen. Hij wil de Heere dienen en hij wil die zonde, wil die niet
Ja, ook al moet hij elke dag zeggen dat hij gestruikeld is. Maar hij wil toch niet die zonde dienen. Dat in zijn hart is het verlangen om de geboden te houden. Het is zonde tegen God. En daarom weigert hij. Nou ja, ik zeg u en ik zeg jou natuurlijk helemaal niks nieuws. Dat in onze samenleving zaken als overspel en vreemdgaan en zo, dat die helemaal niet als zonde worden beleefd. Ik zat gisteravond in de auto en ik had de autoradio even aan. En waar rempel, het was tegen tienen en nog een reclameboodschap. En er werd er nog weer voor Second Love een boodschap uitgezonden. Ik denk, hoe is het toch mogelijk, hè? Dat is nou onze samenleving. Reclame maken voor overspel. Zaterdagavond om 10:00. Nog. Weer opnieuw. Zonde. Nee, in onze samenleving is het hooguit natuurlijk dat je het wel moet doen. Zodat de ander er niet al te veel schade van leidt. Je moet wel een beetje oppassen en zo. Maar voor de rest dan moet je je gang kunnen gaan. Dat hoort bij de persoonlijke ontwikkeling. En wee als de mens in zijn persoonlijke ontwikkeling wordt geknot. Nou, dan zijn de rapen gaar. Zaken als vreemdgaan en seksuele omgang buiten de kaders van het huwelijk en zo, zijn die in onze ogen nog zonde? Zijn die in jouw ogen nog zonde? Dat is natuurlijk best een vraag die wij elkaar ook mogen stellen. We leven in deze samenleving. We ademen de geest gewoon in. Hè? En je merkt hè, dat vaak bij een aantal dingen dat je standpunten een beetje gaan verschuiven. En dat kan heel makkelijk. Hè, hoe staan wij daar nou tegenover? Hoe sta jij daar nou tegenover? Hè, zijn dit soort zaken nog zonde of niet? Ja, dan gaat het hier over een huwelijk. Maar als je nou nog niet getrouwd bent, als jongens en meisjes, een stelletje, kun je dan doen waar je zin in hebt? Of is dat ook zonde? Dat is ook zonde. Want de Heer heeft het 7e gebod gegeven in zijn algemeenheid. Hè? En de seksualiteit en al dat soort dingen zijn in de kaders gevat van het huwelijk en daarbuiten. Mag het geen plek krijgen. En niet alleen mag het niet, maar de geboden van God, jongens en meisjes, zijn goed. En je ziet het niet altijd, hè, maar die zijn goed. Als je ook in dit opzicht aan de kaders mag houden die de Heer heeft gegeven, dan zul je toch een stuk vrijheid ervaren en je zult voor een hoop ellende bewaard blijven. Echt waar. Zonde. Jozef zegt, het is zonde tegen God en daarom kan het niet. Daarom zeg ik nee. De weigering heel nadrukkelijk gegrond in eerbied voor Gods geboden. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij ons? Nou, in de derde plaats zou ik willen zeggen, Jozef die houdt bij zijn weigering ook rekening met zichzelf. Het is echt niet een heilig boom. Hij is echt niet van steen. Het is een gezonde jongen en wat dat betreft zoals iedereen. Maar hij kent zijn zwakheden. Hij weet waar die zwakheden liggen. Hij weet, ik ben ook nergens te goed voor. En daarom, en dat is heel opmerkelijk wat je in deze geschiedenis tegenkomt, hij vlucht voor de verleiding weg. Hij vlucht weg. Vluchten is laf, wordt vaak gezegd. Nou, als het om dit soort dingen gaat, is het een kracht. Dat is de enige goede weg die je kunt bewandelen. En daar ligt denk ik voor ons en ook voor jou denk ik vanmorgen een heel stuk onderwijs. Vluchten als de verleidingen er zijn. Als de verleidingen soms zo groot zijn en soms zo aanhoudend zijn. Vluchten. Dat betekent inderdaad dat je soms wel eens een keer een behoorlijk ingrijpende beslissing moet nemen. Als je merkt dat je niet de baas kan over die knop. Die knop die maar door één klik je verbindt met een wereld waar je eigenlijk niet mee verbonden wilt zijn. Maar ja, je kunt je niet ertegen wapenen. De trekkracht is zo groot. Nou, dan moet je soms denk ik wel eens besluiten om dat hele apparaat dan maar de deur uit te doen. Of in elk geval een internetfilter nemen. Ik verbaas mij er wel eens over dat er christenen zijn die geen internetfilter hebben. En dat ze daar ook zo makkelijk over doen. Of dat ze zo makkelijk zeggen, ja, maar we hebben dit en dat allemaal nodig voor... Nou, dat is onzin, dat hebben we niet nodig. Internetfilter, je kan er niet buiten. Je bent een zwak mens en als je dat niet onder ogen ziet, ben je eigenlijk al verkocht. Je gaat een keer flink voor de bijl. Wegvlucht. Je ziet het bij Jozef. Nou ja, als je nou vanmorgen zegt, kunnen we nog wat meer concrete situaties bedenken die met vluchten, wegvluchten hebben te maken als het op dit gebied gaat, dan denk ik bijvoorbeeld ook heel concreet. Dus vandaag, het is vakantietijd. En je ziet dat ook steeds meer jongens en meisjes die nog niet getrouwd zijn, toch met elkaar op vakantie gaan. En nee, ze zijn sterk genoeg en het zal niet gebeuren. Nee, als je werkelijk van elkaar houdt, dan zal het gebeuren. En als het niet gebeurt, dan moet je van elkaar af, want dan is het niet goed. Dus je moet de verleiding, daar moet je wegvluchten. Je moet niet samen op vakantie gaan als je nog niet getrouwd bent. Je wilt het huwelijk toch rein in, jonge, gelovig meisje. Zo heeft de Heer het ons toch voorgehouden. En dat is ook goed, hè? Ik zei net ook, die geboden zijn niet om ons te knellen en te kwellen. Dat is nou juist goed. Je zult de zegen ervan in je leven ervaren. Echt waar. Wegvlucht. Dan moet je zeker niet vakantie gaan houden op die plekken waar mensen zich aan drank en drugs en seks overgeven. Zoals in sommige plaatsen in Spanje en andere plekken. Dan moet je niet zijn waar de muziek je opzweept en het verzet tegen de zonde je breekt. En je de volgende morgen niet meer weet wat er de vorige avond allemaal gebeurd is. Wegvluchten, daar moet je niet wezen. De van wegvlucht. Jozef vlucht weg voor de verleiding, voor de zonde. Hij weet, ik ben nergens te goed voor. En wat anderen doen, dat zal ik ook doen als ik aan mezelf overgelaten word. Maar ik moet wegvluchten. Het zijn gevoelige dingen. Het zou best eens kunnen zijn dat er vanmorgen onder ons zijn die zeggen, ja, nou kom je wel aan een heel teer punt in mijn leven. Ik ben in de zonde gevallen. Nou, dan zal het heel donker zijn geworden in je ziel. Want zonde verdonkert je ziel. De verhouding met God wordt heel moeilijk. Bidden gaat niet meer. En je krijgt overal kritiek op en de Bijbel, je wilt het niet meer lezen. En al dat soort dingen komt er in je leven als de zonde overheerst en niet wordt beleden. Als ik nou gevallen ben. Belijden. Eerlijk belijden. Voor de Heere. En als je anderen... ook tegen anderen gezondigd hebt, als je anderen erin meegesleept hebt, moet je het ook tegen anderen beleiden. Dat is de enige weg naar vergeving. En is er dan vergeving? Ja, er is vergeving. Want er is er één geweest die nog veel erger verzocht geweest is dan jij en dan ik. En dan u en dan ik. En dat is de Heere Jezus. En die heeft nooit, maar dan werkelijk ook nooit, aan enige verleiding toegegeven. Nooit is die bezweken. En je mag alles aan hem bekennen. En je mag alles voor hem openleggen. Wat je misschien voor anderen niet graag zou weten. Je mag alles voor de Heere openleggen. En dan is bij hem genade te vinden. Maar dan moet je het verder ook laten. Dan moet je niet doorgaan. Wie de Heere aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Jozef bezwijkt niet voor de verleiding door de vrouw van Potifar. Maar of dat nou betekent dat hij nou ook van al zijn moeite verlost is. En dat je zegt, kijk, en nou kan de weg dus, nou is de weg vrij om onderkoning te worden. Nee. Het gaat eigenlijk nog een tree dieper. Want hij wordt niet meteen onderkoning, hij komt in de gevangenis terecht. De vrouw van Potifar die verdraait alles. Ja, natuurlijk. En Potifar die is boos. En Potifar die gooit hem de gevangenis in. Ja, begrijpelijk. En zo krijgt hij te maken met klap op klap, vernedering op vernedering. En nu zit hij daar in de cel. Maar weet je wat zo opmerkelijk is? Wat staat er ook alweer in vers 21? Maar de Heere was met hem. Dus toch, ook in de gevangenis, is de Heere met Jozef. En wat er in Potifars huis gebeurt, dat gebeurt daar eigenlijk ook. Jozef klimt weer op. Hij wordt de belangrijkste dienaar van de cipier. Wat wonderlijk toch, hè? Wat wonderlijk. Die weg van Jozef gaat steeds maar naar beneden. Maar God is met hem. En God blijft met hem. En dat mag toch eigenlijk vanmorgen ons ook ontzettend bemoedigen en troost geven. Hoe donker je weg ook mag wezen. En die kan heel donker zijn. Als je schuilt bij Immanuel, bij de Heere Jezus, mag je weten. De Heere is met mij. En al gaat mijn weg dan dwars door de diepte heen. Eén ding is zeker en staat als een paal boven water. Die weg die zal uiteindelijk toch in de hoogte gaan eindigen. Want zo is het met Jozef gegaan. En zo is het met de Heere Jezus zelf gegaan. En zo zal het gaan met ieder die schuilt bij hem en alles van hem verwacht. Amen.
Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen de geschiedenis overdacht van Jozef in het slavenhuis. En opmerkelijk, u was met hem, Heer. En daar ligt toch ook zo'n troost en zo'n bemoediging in. Wij denken vaak dat als er moeite en zorgen in ons leven zijn, dat u nooit met ons kunt zijn. Maar vanmorgen hebben we gehoord, gelezen dat het anders ligt. Als we schuilen bij u, dan mogen we weten, u bent met ons. Hoe hoog het water ook gaat. Heren, de geschiedenis van Jozef in het slavenhuis had ook best wel een aantal elementen in zich waar we flink over na moeten denken. Zeker als jonge mensen ook. Hoe Jozef tegenover de verleiding stond en toch staande kon blijven. Het heeft ons veel te zeggen. Heren, wilt u ons verder nabij zijn deze dag? Ook als we vanmiddag opnieuw als gemeente weer in uw huis samenkomen. En wil ons dan ook leiden door uw geest en onderwijzen door uw woord. Wil ons alles vergeven, genadig wat niet was naar uw wil. En ziet u ons aan in hem, Immanuel, de Heere Jezus Christus, God met ons. Amen. Psalm 46, het vierde vers, slotzang van deze dienst. We krijgen eerst gelegenheid om onze gaven te geven. De kerk en de emeritiekast zijn het doel. En dan Psalm 46, vers 4. De Heere, de God der lege schaarde, is met ons en hoedt ons in gevaar. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.